Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedemorgen, beste luisteraar. Wat goed dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast die gaat over eczeem. Dat ga ik bespreken met Marlies de Graaf. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben zelf Femke Veldman, huisarts. En ik zal jou nog eens even voorstellen. Jij bent dermatoloog in het Universitair Medisch Centrum van Utrecht. Met als aandachtsgebied en ook heel veel ervaring erin van eczeem.
Dat klopt.
Ja. Nou, we gaan het dus hebben over eczeem. Wat is het? Wat zijn misverstanden rondom dit probleem? En wat jij er zelf aan kan doen? Nou, Marlies, begin eens met wat is het nou eigenlijk, eczeem?
Eczeem is een huidziekte die komt door een erfelijke aanleg. En we noemen het eczeem ook wel constitutioneel eczeem, dat is een moeilijk woord, of atopisch eczeem, maar ik zal voor het gemak nu gewoon praten over eczeem. En je ziet vaak, ik zei al erfelijke aanleg, je ziet vaak dat het in families voorkomt. Niet alleen eczeem, maar ook andere atopische ziekten. Dat zijn ziektes die dezelfde aanleg hebben en dat zijn bijvoorbeeld astma, hooikoorts en voedselallergie. Ja. Dus je ziet vaak in families dat die aandoeningen dan voorkomen als er ook eczeem voorkomt.
Ja, dus eigenlijk een beetje het immuunsysteem wat op die manier van de leg is.
Ja.
Bij een astma, een hooikoorts, ja. Eczeem en die voedselallergie.
Ja, dus dat is echt een aanlegprobleem. Ja. Klopt. Dus die aandoeningen hebben niet invloed op elkaar in de zin van je krijgt niet door eczeem als het naar binnen slaat astma. Maar het is wel zo dat als je eczeem hebt, je ook verhoogd risico hebt om astma te ontwikkelen.
Ja, dus het betekent niet dat als je je eczeem bijvoorbeeld heel goed behandelt, dat je dan minder last hebt van astma of zo. Op die manier heeft het allemaal niet met elkaar te maken. Maar je hebt gewoon een verhoogd risico op allebei.
Klopt, door die aanleg.
Ja.
En je ziet natuurlijk wel... Ja, eczeem kan uitgelokt worden door allerlei factoren. Daar kom ik straks nog even op terug. Ja. Dus je ziet bijvoorbeeld wel dat als je een astma-aanval krijgt... dat een stressfactor voor je lichaam is. En dan kan het wel invloed hebben op je eczeem, dat je eczeem kan opvlammen.
Ja.
Dus je hoort het mij al zeggen dat stress is een uitlokkende factor.
Ja.
En bij stress denken mensen misschien snel aan... stress op het werk, een deadline, of als je denkt aan kinderen, een toetsweek op school. Maar stress kan ook lichamelijk zijn. En dat is ook als je klein met je tandjes doorkomen, virale infecties, dus gewoon griep of een operatie die iemand moet ondergaan. Dat zijn ook stressfactoren voor het lichaam, waardoor je opvlamming kan krijgen van het eczeem. Dus die aanleg zit er. Dat is iets waar we helaas niks aan kunnen veranderen. Maar er zijn wel factoren van buitenaf die het eczeem kunnen verergeren. Ja. Nou ja, stress hebben we het over gehad. We weten ook dat het weer van invloed is op de huid en op eczeem. Dat is wel heel wisselend. Sommige patiënten ervaren juist in de winter meer eczeem. En dat komt vaak doordat de lucht dan droog is en de verwarming aanstaat. En we weten dat droge huid een rol speelt bij eczeem. Dus dan wordt dat versterkt door het weer. En anderen die hebben juist weer meer in de zomer last. Want we weten ook dat zweten en warmte ook een uitlokkende factor kan zijn voor eczeem. Ja, en sommige mensen hebben de pech dat ze eigenlijk het hele jaar door last hebben.
Oh ja.
Het lastige is dat dat soort factoren als stress of het weer, die kunnen we niet veranderen.
Nee.
Dat betekent dat we ons vooral moeten richten op behandeling van het eczeem, omdat we die factoren niet allemaal kunnen beïnvloeden.
Ja, daar gaan we zo meteen naartoe. Wat kan je nou zelf doen aan eczeem? Maar kan je eens uitleggen wat er nou in de huid gebeurt eigenlijk bij eczeem?
Ja, dat is natuurlijk een best ingewikkeld verhaal, want er gebeurt heel veel in de huid. Maar om dat te proberen simpel uit te leggen, zijn er eigenlijk twee factoren die een rol spelen. Enerzijds is er een probleem met het afweersysteem, wat te actief is. Dus die maakt ontstekingen in de huid die er eigenlijk niet zouden moeten zijn. En daarnaast, huid is ons grootste orgaan en die heeft een functie om ons te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Dus het is een barrièrefunctie eigenlijk. En die barrièrefunctie van de huid is gestoord bij eczeem. Dus je moet het een beetje zien als een soort allemaal cellen die naast elkaar liggen, als een soort bakstenen muur. En daartussen zit cement. En dat cement functioneert minder goed bij mensen met eczeem. En daardoor is je huid droger en schilfert die.
Hm.
En dat is ook wat je ziet aan de huid. Hè? Want hoe ziet eczeem er dan uit? Je krijgt rode plekken, die schilferen. En een belangrijk kenmerk is dat het heel erg jeukt. Als je een donkere huid hebt, dan is die roodheid soms minder goed te zien. En dan zijn de plekken vaak donker in plaats van rood. Ja. Dus dat is ook wel een valkuil voor patiënten zelf, maar ook voor dokters. Dat het dan soms niet goed herkend wordt. Dan wordt het als donkere plekken gezien, terwijl het eigenlijk rood is en past bij eczeem.
Ja, en dan bij mensen met een donkere huid is jeuk echt een signaal van het is actief, hè?
Ja, zeker.
Dat, omdat het de roodheid als signaal dan wegvalt eigenlijk.
Ja, dus je kunt ook vaak wondjes zien bij eczeem. En die komen niet door het eczeem, maar die komen door het krabben. Maar ja, dat is heel logisch als je jeuk hebt. Ja. Denk maar, iedereen heeft wel eens een muggen gebeld. Nou, daar kan je echt niet van afblijven. Dus ook als je een huidaandoening hebt die jeukt, is dat heel moeilijk om er van af te blijven.
En waar komt eczeem het meest voor op het lichaam?
Eigenlijk kun je op elk plekje waar je huid hebt, kun je ook eczeem krijgen. Maar eczeem heeft wel vaak voorkeursplekken. En die kunnen per leeftijd verschillen. Dus je ziet bij baby's dat het vaak in het gezicht begint, op de wangen, op het voorhoofd. Vaker aan de buitenkant van de ellebogen, dus op de armen, op de knieën. En eigenlijk kan de hele romp aangedaan zijn, dus buik en rug. Als kinderen ouder worden, zie je dat het eczeem verplaatst. Dan zie je dat het, als het kind meer de schoolgaande leeftijd heeft, dat het naar de elleboogsplooien en de knieholtes verplaatst. De nek is een plek die dan vaak mee gaat doen. De baarde hoofdhuid doet mee. En ook de enkels bijvoorbeeld. En dan bij de volwassenen zien we weer vaker dat de handen en voeten mee gaan doen. En ja, eigenlijk ook de plekken die je bij de kinderen ziet.
Ja.
Dus wat ik dan soms wel van patiënten de vraag krijg, ja, het breidt zich uit, het verspreidt zich. Ik behandel deze plek, maar dan komt het daar terug.
Ja.
Maar dat is eigenlijk het beloop van het eczeem. Want we weten dat het over de tijd de voorkeursplekken kunnen wisselen.
Dus ik wil niet zeggen dat het erger wordt of inderdaad uitbreidt. Maar dat is gewoon hoe het beloop gaat.
Ja, en ze maken zich dan soms zorgen van, komt het dan doordat ik hier behandel, dat het dan ergens eruit moet komen, dat dan die nieuwe plek ontstaan. Maar dat is het niet. Het is de ontstekingsziekte die eigenlijk overal in je lichaam op kan treden.
Ja. Goed, dus als de diagnose er is, het is eczeem, wat zou je er vervolgens als patiënt aan kunnen doen?
Wat ik net al uitlegde, is dat we dus die huidbarrière moeten herstellen. Want dat is een probleem bij eczeem. En we moeten die ontsteking remmen. Om te beginnen bij de huidbarrière is het belangrijk om een voedende zalf te gebruiken daarvoor. Dat noemen wij ook wel de basiszalf. En daar zitten geen medicijnen in, maar die heeft een terugvettende werking om die huid weer in conditie te brengen.
Een beetje cement tussen de stenen of over de stenen heen. Ja.
Precies, dat is dat cement wat je weer terug aanbrengt aan de buitenkant. En die zalf is het eigenlijk belangrijk om die dagelijks te smeren. Om die huid in goede conditie te brengen. Maar daarnaast moet je ook die afweer onderdrukken. Want die is op hol geslagen. En dat kunnen we doen met zalven waar wel medicijnen in zitten. En die worden in de volksmond ook wel hormoonzalf genoemd. Je kunt het ook ontstekingsremmende zalf noemen. Dat is iets waarvoor je bij de huisarts goed terecht kunt.
Ja, en dat het smeren met basiszalf, dat is vrij simpel. Vaak genoeg, in ieder geval dagelijks, om de barrière terug te brengen. Daar zit verder geen schema aan vast. Wat de huid maar nodig heeft, denk ik dan.
Ja, mag zelfs meerdere keren per dag.
Of na het zwemmen of zo, of het douchen, dat het dan weer juist ingevet wordt.
Ja, dat is een heel goed punt wat je daar aanstipt. Dat contact met water, dat droogt de huid uit. Dus juist belangrijk om tijdens of na het douchen en na het zwemmen meteen die basisstof te smeren.
Ja.
Om die huid te herstellen na contact met het water.
Ja, want zo zorg je zo goed mogelijk voor de huid om niet de eczeem te laten verergeren.
Ja.
Ja. Maar dan heb je dus ook die volksmond hormoonzalf. Nou, ook heel veel dokters noemen het hormoonzalf en ontstekingsremmende zalf. Of jullie noemen het in folders ook wel eens medicijnzalf.
Klopt.
Ja. Nou, verschillende benamingen, maar in ieder geval zit daar dus een middel in om de weerstand, het immuunsysteem te onderdrukken, om die actieve ontstekingen minder te laten worden. Maar daar zitten wel wat verschillen in. Hè? Er zijn verschillende klasses, je moet op bepaald soms een schema smeren, soms wat vaker, soms wat minder. Dus dat is wat ingewikkelder en ook de hoeveelheid is lastig. Wat zouden jouw adviezen zijn over deze hormooncremes, die we zomaar even hormooncremes dus nu noemen, aan een patiënt die daar niks van af weet?
Nou, Het is dus belangrijk om de ontsteking van het eczeem te remmen. Dat betekent dat je dat langdurig moet gebruiken. Dat betekent dat we vaak middels een zalfschema doen. Dus je start met dagelijks smeren, 1 keer per dag. En op een gegeven moment, als dat, die ontsteking in de huid voldoende is geremd, kun je met minder hormoonzalf af en kun je dat gaan afbouwen. Daar hebben we hele mooie schema's voor. Dat is ook belangrijk dat dokters dat ook meegeven aan hun patiënt. Ja. Ja, en er is niet 1 schema die voor iedereen geldt. Dus ik kan niet nu heel makkelijk daar een voorbeeld van geven. Maar die zijn online op bijvoorbeeld eczeemwijzer.nl ook goed te vinden.
Ja, we zullen die bij de show notes zetten, die websites. Ja. Want die zullen nog vaker ter sprake komen. En ook een schema zullen we toevoegen. Zodat het makkelijk te vinden is. Ja.
Afhankelijk van hoe erg je huid is aangedaan, kan zo'n zalf of op je hele huid of meer pleksgewijs. En daar hebben we ook een mooie methode van het is best lastig als je natuurlijk tabletten moet slikken. Daar zit meteen de juiste hoeveelheid in. Maar bij zo'n zalf heb je zo'n tube. Ja, hoeveel moet ik dan op mijn arm aanbrengen? Daar hebben we een hele mooie methode voor. Dat heet de vingertopeenheid. Daar bestaan ook schema's voor hoeveel van die vingertoppen zalf je dan per lichaamsdeel nodig hebt. En een vingertopzalf is eigenlijk gewoon een sliert zalf over een volwassen vingertop. Van ja, net het topje echt tot het eerste streepje van je vingerkootje. En dat is een heel handige manier, zodat je als patiënt een idee hebt van ja, hoeveel zalf moet ik dan smeren. Want je hoort wel eens, dun smeren is belangrijk bij hormoonzalven.
Hoor je heel veel.
En daar wil ik eigenlijk van af.
Waarom?
Want het is belangrijk dat we het eczeem goed behandelen. Want anders zeg ik altijd, het is een beetje dweilen met de kraan open. Als je een heel klein beetje dat afweer probeert te onderdrukken, ja, dan blijft dat maar sudderen onder in die huid. Terwijl je eigenlijk dat afweersysteem goed wil remmen. Dus door dikker te smeren. En daarna zie je dan effect. De huid herstelt zich, de ontsteking wordt geremd. En dan zie je ook dat je heel goed kunt afbouwen naar een onderhoudsschema. Van misschien maar 2 keer in de week smeren. Want dat is ook soms wel eens waar we tegenaan lopen. Dat ja, patiënten hebben gehoord of begrepen van ik moest me aan het schema houden en ik moest afbouwen. Ja, ik ben nu gestopt en het komt weer terug. Ja, soms bij mild eczeem is het mogelijk om af te bouwen tot stop. Maar we hebben toch ook veel patiënten die hebben wat ernstiger eczeem. En dan kan je misschien niet helemaal afbouwen tot stop. Dat is helemaal niet erg. Want we zien dat je heel veilig over langere termijn hormoonzalf kan gebruiken. Als je bijvoorbeeld maar op bepaalde plekken 2 keer in de week moet blijven smeren.
Maximaal 2 keer in de week dan?
Ja, nou op het moment dat het rustig is om het rustig te houden.
Ja.
En we weten, we hebben het net gehad over triggers. Dus er kunnen alle uitlokkende factoren zijn die maken dat het dan ineens weer opvlamt. Ja, dan ga je terug in het schema. Dan ga je gewoon weer een periode dagelijks smeren. Zie je effect, dan kun je weer afbouwen. En ja, een belangrijke vraag die ik ook altijd stel aan mijn patiënt: hoe lang doe je met een tube zalf? Want dat geeft mij een heel duidelijk idee van hoeveel wordt er dan gesmeerd? En heb ik daar nog ruimte in? Is dit te veel of is dit te weinig? En misschien moet er wel dikker gesmeerd worden als je ziet dat het eczeem nog niet onder controle is.
Nou wordt er dus inderdaad vaak gehoord, gezegd over dun smeren, want er komen bijwerkingen van de zalf. Kan het dik smeren daarin toch nadelen hebben?
Ja, belangrijk is dus wel dat er bij dik smeren ook een afbouwschema zit. Want als je bij wijze van die hele lichaam elke dag dik insmeert en nooit daar een stopdag in bouwt, dan kan op termijn je huid dun worden. Dat hangt ook wel vanaf van de sterkte van de hormoonzalf die je gebruikt. We hebben daar 4 soorten sterktes in. We noemen dat klasses.
Mm-hmm.
En dan is klasse 1 is de zwakst werkende hormoonzalf. En klasse 4 is de sterkst werkende. Dus ja, met klasse 4 zul je sneller een dunne huid krijgen dan met klasse 1. Maar dat is ook iets wat de arts of de praktijkondersteuner of de verpleegkundige of de dermatoloog heel goed je in kan begeleiden. Van hoeveel mag ik dan smeren en wat is veilig?
Wat zijn nog meer dingen om wel veilig te smeren?
Nou, ik zou hem eigenlijk willen omdraaien. Want je hoort vaak ook dat je dan niet op open plekken mag smeren. Nou, we hadden het er al over. Er wordt vaak gekrapt aan eczeem. Ja. Want het geeft jeuk. Dus dan heb je open plekjes. En dan heb ik wel eens iemand in mijn spreekkamer die zegt: ja, maar hier zijn allemaal wondjes. Heb ik niet op gesmeerd.
Ja.
Het is juist belangrijk om daar waar er zoveel gekrapt wordt, is het eczeem heel erg actief. Om daar juist goed te behandelen. En nee, je moet, als je een wond hebt, nou ja, door een val, noem maar op, dan is het misschien niet verstandig om daar hormoonstof in te gaan smeren. Maar kleine oppervlakkige wondjes door het krabben, daar moet je juist goed op smeren.
Ja, ja, ja. Valt er nog meer te zeggen over die zorg van mensen die ze hebben over het zuinig willen smeren?
Ja, die zorg is toch vaak groot. En wat ik ook merk is dat mensen vaak op internet zoeken naar adviezen. En daar staat toch ook vaak allerlei adviezen die soms niet altijd gebaseerd zijn op kennis over deze hormoonzalven. Dat heeft eigenlijk de hormoonzalven een wat negatief imago gegeven. En dat vind ik erg jammer, omdat ze zo belangrijk zijn in onze eczeembehandeling. Dat we weten, als je eczeem niet behandelt, wat voor een impact dat kan hebben op eigenlijk de kwaliteit van leven van de patiënt.
Omdat het dan zoveel erger kan worden.
Het kan zoveel erger worden. En hey, kijk, eczeem is niet een aandoening waar je dood aan gaat. En daardoor wordt het vaak gebagatelliseerd door dokters, maar ook door de patiënten zelf. Van ja, nou ja, met de jeuk moet ik maar een beetje leren leven. Maar het is, die jeuk heeft een enorme impact op alles. Op je functioneren overdag, maar ook op je slaap 's nachts. Sowieso naast de jeuk, die gestoorde huidbarrière maakt je gevoeliger voor infecties bijvoorbeeld. En ook zo'n ontsteking in je huid vergt energie. En als je dan ook nog slecht slaapt, dan blijft er weinig energie over op de dag, zeg maar. Dus als het ertoe leidt, die angst, dat er het eczeem onvoldoende wordt behandeld, dan vind ik dat heel erg zonde voor de patiënt. Want we weten gewoon wat voor impact dat kan hebben. Ja. Dus ik pleit er eigenlijk voor om het veilig te behandelen middels die vingertopeenheid, middels die smeerschema's, om goede ziektecontrole te krijgen, met daarbij dan zo min mogelijk impact van het eczeem op het leven van de patiënt.
Ja, 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 zeker. Het is een heel mooi streven. En het is best wel taaie materie om aan mensen, om mensen te overtuigen dat het goed is om te smeren bij mensen die wat tegen zijn en die continu verhalen om zich heen daarover horen. Ik wil graag zo meteen nog heel even terugkomen op die vingertipeenheid. Maar nog even een andere verhaal van een kennis van mij. Die doet bijvoorbeeld, die heeft al heel lang, is bekend met eczeem. Die doet het op deze manier, dat ze dan de ruwe plekken er laat zijn. Die laat ze dan bestaan, dat ze nog maar geen hormoonzalf smeert. Mm-hmm. En op het moment dat het dan echt te erg wordt, echt te veel jeuk, echt te actief, dan gaat ze even met hormoonzalf smeren en dan wordt het weer wat rustiger. Maar die accepteert dus een continue staat van wat ruwige huid met daarbij de jeuk die daarbij hoort. Mm-hmm. Heeft ze een soort van, ja, geaccepteerd.
Ja. Het gevaar daarbij is dat dat toch, ja, misschien wel wat dieper in de huid, toch ontsteking zit van het eczeem. En dan zie je dat die uitlokkende factoren heel snel een opvlamming van het eczeem kunnen geven. Dus er hoeft er maar iets te gebeuren, het weer slaat om en hup, dat eczeem breekt door. En dan heb je wel weer die hormoon zelf nodig. Terwijl als je het in de basis veel beter onderdrukt en veel beter behandelt, zul je over langere tijd misschien veel minder hormoon zelf nodig hebben, omdat het niet steeds opvlamt.
Ja.
Natuurlijk, als het echt alleen droge huid is, zou ik ook altijd haar adviseren om de basiszalf te smeren. Dus helemaal niet smeren, dat lijkt me onverstandig. Want we weten ook, hoe beter je met de basiszalf smeert, hoe minder hormoonzalf er nodig is om het eczeem goed onder controle te krijgen.
Ja. Ja, en als je het dan hebt over die ruwige huid die zij heeft, dat zie je ook wel eens bij babytjes. Dat het hele lijf gewoon continu wat ruwig is, maar dat eigenlijk nog niet in een staat is van de roodheid die bij eczeem zo passend is. Mm-hmm. Maar dat het kindje wel al veel jeuk heeft. Mm-hmm. Maar op dat moment alleen nog maar een soort ruwige, droge huid. Wat vind je daarvan?
Vind ik ook belangrijk om te behandelen. En het is ook soms best lastig om die roodheid te zien. Die is niet altijd zo zichtbaar. Dus ik heb ook wel eens, ja, maar het is helemaal niet rood. Dat de ouders dat dan tegen mij zeggen. Maar dan kijk ik, nou, ik vind dit wel rood. Dus het is toch zo, ja, niet altijd zo makkelijk te herkennen. En jeuk is een teken dat er iets moet gebeuren. En zeker die hele kleine kinderen kunnen soms ook nog helemaal niet krabben, want die hebben die motoriek nog niet. En dat is natuurlijk heel zielig, want ze hebben heel veel jeuk en ze kunnen er niks mee. En dan worden ze iets groter en dan zie je dat die romp eruit gaat en dan zie je ze met hun rug zo schuren over het aankleedkussen. Ja, dan jeuken mijn handen om daar iets aan te doen.
Ja. Ja, dus dan als dan de basiscremes niet werken, dan ook al starten met hormooncreme.
Zeker, ook al is het een jong kind. Ja. Want we weten hoe we ook veilig die hormoon zelf met afbouwschema's kunnen gebruiken. En we hebben ook daar aparte schema's voor verschillende leeftijdscategorieën. En ook dus andere schema's ten aanzien van die vingertopeenheid. Want ja, voor een arm van een kind heb je natuurlijk minder vingertoppen nodig dan voor een arm van een volwassene.
Ja, ja. Ja, de vingertipeenheid. Nog even, want bijvoorbeeld, ik heb eczeem aan mijn elleboog. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan met een vingertipeenheid?
Daar hebben we dus mooie schema's voor waar je kan zien als je een hand en een arm moet insmeren. Dan heb je zoveel vingertipeenheden nodig om dat in te smeren. Dat is dus misschien best lastig als het dan alleen in die elleboogsplooi zit. Ja. Maar ja, dan moet je een beetje kijken. Als ik mijn arm in misschien 5-6 delen indeel. Ja. Nou, dan is het misschien maar één vingertip of een halve vingertip die ik dan in de elleboogsplooi moet smeren. Het komt ook niet zo nauw.
Het is een beetje een richting.
Het is een richting. Ja. Een handvat die geboden wordt dat je enigszins idee hebt van hoeveel moet ik gebruiken. Ja. Maar het is niet zo dat als je iets meer doet, dat het dan mis kan gaan. Absoluut niet.
Nee. En je hoeft natuurlijk ook niet de hele tijd elke ochtend dat schema erbij te pakken. Ik denk dat als je dat één keer goed doet, met dat je een beetje grip hebt op die plek, zoveel ongeveer, dan weet je ook hoeveel, hoe dik dus goed is.
Ja, ja. En er is niet echt dat je het te dik kan doen. Wat het belangrijkste is, is dat je ziet dat het werkt. Dat je minder jeuk hebt, dat het eczeem minder wordt. En dat er dus dat je het schema kunt volgen, dat er af en toe een dag is dat je niet hoeft te smeren. Als je natuurlijk moet blijven smeren en er gebeurt niks. Nou, of je smeert te weinig, of er is iets anders aan de hand. Maar dat is dan goed om met je behandelend arts te bespreken.
Ja, dan zijn er ook wat delen van het lichaam waar je wat voorzichtiger aan mee moet zijn. Met name het gezicht en bij de ogen. Kan je dat nog even kort benoemen?
Er zijn dus verschillende manieren waarop je voorzichtig kunt doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste is misschien wel de klasse van de hormoon zelf die je dan gebruikt. Dus we zijn wel geneigd om voor het gezicht bijvoorbeeld, en wat je net al noemde rondom de ogen, maar ook bijvoorbeeld in de genitaalstreek, en zeker bij kinderen omdat daar dan ook nog een luier overheen zit die de boel afsluit. En we weten dat afsluiten ervoor zorgt dat de hormoon zelf beter in de huid trekt. Dat je daarvoor dan een wat minder sterke klasse hormoon zelf gebruikt. Dus daar houden we wel rekening mee.
Ja.
En over dat afsluiten, dat kunnen we ook in ons voordeel gebruiken. Ja. Want soms heb je ook best hardnekkige plekken waar veel aan wordt gekrapt. En dan kiezen we er juist voor om de hormoon zelf af te sluiten.
Met een luier.
Ja, met een luier bijvoorbeeld. Nee. Met bijvoorbeeld een soort pleister. Je hebt van die doorzichtige pleisters. Maar ook iets wat iedereen in zijn keukenkastje heeft liggen. Je kan er ook huishoudfolie voor gebruiken.
Ja. Ja.
Dus je ziet het aan zo'n enkel, zo'n hardnekkige plek. Dan smeren we dat in en dan doen we daar huishoudfolie overheen of zo'n plakkende foliepleister. Dan wordt het kind of de volwassene daaraan herinnerd. Oh ja, ze krabben soms ook uit gewoonte. Mm. Want als het gaat genezen, het eczeem, dan krijg je korstjes en die wil je ook graag aanzitten. Maar dan gaan ze met hun hand denken, oh ja, ik mag er niet aanzitten. En die hormoonzalf kan extra inwerken.
Ja.
Dus dat zijn ook trucjes die we soms adviseren aan patiënten om van een hardnekkige plek bijvoorbeeld af te komen.
Ja, goede tip. Mooi. Heb je nog meer mooie tips om mee te nemen?
Nou, misschien ten aanzien van douchen. Dat is ook waar we vaak vragen over krijgen. Want contact met water droogt de huid dus uit. Daarom is het belangrijk dat je niet te lang doucht. Ja, max 5-10 minuten. En ook vooral niet te warm water gebruikt. Het liefst maar 37 of 38 graden. Ook zo min mogelijk zeep of douchegel gebruiken. En het liefst dat soort producten op oliebasis. En als je dan eenmaal uit de douche bent en afgedroogd, goed insmeren met die basiszalf.
Ja.
Een andere tip is misschien ten aanzien van sporten. We weten dat zweet ook jeuk kan uitlokken. En ook de warmte door het sporten. Dus dan is het ook belangrijk om goed te douchen na het sporten en het zweet weg te spoelen. En dan gelden eigenlijk daarbij weer dezelfde adviezen als voor het douchen. Ook kun je met het dragen van kleding rekening houden. We weten dat wollen kleding erg jeuk kan uitlokken. Dus kies voor katoenen kleding of kleding van zijde of bamboe. Dus natuurlijke materialen. En het liefst ook wat wijde luchtige kleding. Ja, die ontsteking in de huid produceert ook warmte. Dus hoe luchtiger, hoe fijner vaak voor patiënten met eczeem. En soms draaien ouders de rompers wel eens om. Dat de naden aan de buitenkant zitten. Zodat dat de huid niet irriteert. En als laatste tip, misschien ten aanzien van het krabben. Wat ik al zei, dat is een normale reactie. Dat als je jeuk hebt, dat je gaat krabben. Dus dat is altijd heel lastig te beheersen. En vind ik ook altijd wel moeilijk om dan te zeggen, ja, je moet niet krabben, want ik heb makkelijk praten vanuit mijn stoel zonder jeuk. Maar houd dan de nagels in ieder geval kort, dat als er wordt gekrabd, dat het niet, ja, de huid zo min mogelijk wordt beschadigd. En liever dus, ja, zacht tikken op de huid bijvoorbeeld bij jeuk. Of voorzichtig knijpen, maar ja, moet je ook niet te hard doen. Je moet er geen blauwe plekken van krijgen. En wat ook kan helpen is het gebruik van cold packs. Dus van die ingevroren, je kan ook de doppertjes uit de vriezer halen. Wel goed om een theedoek eromheen te doen, want niet direct op de huid aan te brengen. Maar we weten dat het koelen van de huid, als je veel jeuk hebt, ook de jeuk kan verminderen.
Ja, om nog even terug te komen op bijvoorbeeld dat sporten, hè, waar mensen dan last van hebben. Ik ken iemand die is al heel lang bekend, haar hele leven, 20 jaar met eczeem. En die vroeg zich ook af, is er dan nog meer tips voor het sporten? Want ik heb last van het zweet wat er dan komt. Nou weet ik dat zij, ook al is er heel lang mee bekend, is het toch soms een beetje in de negeerstand om haar huid de aandacht eigenlijk te geven die het nodig heeft. En dat is ook haar goed recht natuurlijk, maar het geeft wel elke keer weer een opvlamming. En ik kan me zo voorstellen dat een goede preventie van last hebben van zweet, want dat is natuurlijk weer een trigger. Dus dat je de huid goed klaarmaakt voor die trigger. Dus als je continu goede basiszorg geeft aan de huid, oftewel goed het continu insmeren en zorg dat alle eczeemplekken zo min mogelijk actief zijn, wat maar mogelijk is natuurlijk. Hè?
Mm-hmm.
Dat kan helpen in dat soort triggers, de klachten daarvan te verminderen.
Ja, dat zeg je eigenlijk helemaal goed. Want ik zei al, die triggers kunnen we niet zoveel aan doen. Ja, je kunt ervoor kiezen om niet te sporten. Maar dan word je ook geen gelukkiger mens misschien van. Of heel veel mensen niet. Maar dan is het belangrijk om goed je eczeem onder controle te houden. Dus hem goed te behandelen. Want dan weten we dat die triggers ook allemaal niet meer zo'n enorme impact hebben. Ja. Terwijl als je het verwaarloost, dan hoeft er maar iets te gebeuren. Ja. Hè? Of je sport en je zweet. Of je hebt stress en dan...
Ja.
Krijg je weer een enorme opvlamming van dat eczeem.
Ja, en het is te begrijpen hè, dat je als puber, dat je daar geen zin in hebt in zo'n probleem. Of als drukke ouders, dat het gewoon best wel gedoe is om elke keer het kind in te smeren. Maar ja, heb je daar goede tips voor?
Ja, het is heel erg invoelbaar. Want het is ook veel makkelijker misschien om een tabletje bij het ontbijt in te slikken dan zo'n hele smeersessie voordat je naar school moet. Dus ik ben ook heel blij dat wij ook in ons team bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten hebben die samen met de patiënt gaan kijken van wat maakt nou dat smeren zo lastig is. Want we vragen best veel van de patiënt om dat helemaal zo netjes volgens onze schema's te doen. En voor de een is dat 's ochtends smeren, maar voor heel veel patiënten zien we ook dat 's avonds smeren veel beter in hun dagelijkse schema past. Omdat je dan niet die deadline hebt van oh, de kinderen moeten naar school, oh, ik moet op tijd op mijn werk komen. Dus het moet eigenlijk in je dagelijkse schema ingebouwd gaan worden. En net zo gewoon worden als het bijvoorbeeld tanden poetsen. Dus dat is belangrijk. En ja, wat je zegt, de meeste pubers willen er niet mee bezig zijn. Maar ik sluit dan soms met ze een deal. Dan zeg ik, oké, je bent hier wel gekomen. Dus het gaat ergens niet goed. Je hebt een hulpvraag. Hè? Je wil, ergens heb je wel de wens dat je eczeem beter wordt. Zullen we afspreken dat je nu 6 weken aan de slag gaat met onze adviezen? En dan gaan we het evalueren. En dan hoop ik dat ze gaan zien van wat dat smeren voor hun kan betekenen. Dat ze echt minder jeuk hebben en dat het eczeem echt veel beter gaat. En dat ze 's ochtends als ze opstaan in de spiegel kijken niet hoeven te denken, oh, ik wil eigenlijk niet met dit eczeem in mijn gezicht naar school. En dat effect van die behandeling hen motiveert, oh ja, maar als ik het toevoeg, die schema's, dan wordt het echt beter. Nee. En dan slaap ik ook beter, want ik heb niet die jeuk. En dan voel ik me letterlijk lekkerder in mijn vel. En ja, als ze dat dan hebben ervaren, hoop ik dat dat een motivatie kan zijn om het vol te houden.
Ja.
Ja, en tuurlijk, iedereen is menselijk. Heb je wel eens een dag waarin je er absoluut geen zin in hebt of het komt absoluut niet uit. Maar je hoopt dan dat de basis zo goed is, die behandeling, dat het ook op een gegeven moment niet erg meer is als je het een keer een dag niet lukt.
Ja, en dan weer heroppakken.
Ja,
precies. Ja, luisteraars, laat dit een motivatie zijn. Dat het wat oplevert. Ja, ga die 6 weken doen en dan na die 6 weken terugkijken. Heeft het me wat opgeleverd? En is het misschien wijzer om het probleem te accepteren en daar ja, voor te doen wat nodig is?
Ja. Ja. En schroom dus niet om dan ook even echt goed dik te smeren. Want dat zie ik ook vaak. Dat kom ja, ik smeer al 2 jaar met de hormoonzalf. Ja, het werkt onvoldoende en hè, angst voor de bijwerkingen. Maar dan vraag ik van, hoe lang doen jullie dan met een tube van 30 gram? Want de meeste tubes hebben ongeveer 30 gram. Dat zijn niet de allergrootste tubes, maar wel de meest voorkomende. En dan zegt ze, ja, zo'n 6 tot 8 weken. En dan denk ik, ja, maar en dan hebben ze niet 1 eczeemplekje. Dan hebben ze wel wat meerdere plekken. Ja, dat is dan eigenlijk, wordt er veel te weinig gesmeerd. Ja, en dan heeft de patiënt het idee, ik doe hartstikke mijn best. Ik smeer, ja. Ik hou me aan het schema. En dan levert het niet op wat ze hadden gehoopt qua dat de jeuk minder wordt en eczeem minder wordt. Ja. Dus dan zijn ze gedemotiveerd en denken ze, ja, die stomme zalf en het werkt niet eens. Dus dan moeten we ze weer opnieuw leren van ja, je moet voldoende smeren, want dan pas heeft het effect.
Ja. En dat kost geen extra tijd om gewoon iets dikker te smeren.
Nee, dat kost geen extra tijd. Ja. Ja. En dan hoop ik dat ze dan zien dat het effect heeft en dat het ook impact heeft op hun dagelijks leven ja. In positieve zin.
Ja. Echt een verbetering. Ja. Ja. Wat ik ook wel eens in de praktijk hoor, is dat ze het vervelend vinden van ja, met die zalven, je onderdrukt alleen maar het probleem. Ze willen eigenlijk het probleem weg hebben. Ik wil geen eczeem meer hebben. Dat frustreert.
Ja, dat herken ik. Dat hoor ik ook vaak bij mij in de spreekkamer. Patiënten zijn op zoek naar de bron.
Ja.
Wat is
ja.
Nou de oorzaak van mijn eczeem?
Logisch.
Ja. Ja, en ik zou ook willen dat we de bron konden aanpakken. Want dat klinkt meer als een definitieve oplossing. Ja. Maar helaas werkt het menselijk lichaam niet altijd zo. En zit de bron bij eczeem vooral in die erfelijke aanleg. Mm. En die kunnen we helaas niet veranderen. Dus ondanks dat we het niet bij de bron kunnen aanpakken, is het wel heel erg belangrijk om het eczeem te behandelen. Dus het is ook een stukje acceptatie voor de patiënt dat het om een chronische ziekte gaat van de huid. Dat het dus niet iets is van ik behandel het een aantal weken en dan ben ik er voor de rest van mijn leven van af. Het vergt daarom wel veel van de patiënt, want die moet ja, blijven smeren. En we weten wel dat als je het goed behandelt, dat er ook echt periodes kunnen zijn waarin het eczeem veel minder aanwezig is. Gewoon door het natuurlijk beloop van het eczeem. En dat je misschien met af en toe wat vet smeren en 1 keer per week hormoonzalf het heel goed onder controle kan krijgen. Maar we hebben helaas ook patiënten die gewoon echt heel veel moeten blijven smeren om het eczeem rustig te houden. Ja, en dat is niet leuk. Want dat heeft impact op je leven. Maar het niet behandelen van het eczeem heeft nog een veel grotere impact.
Ja. Ja, dus ik kan me het gevoel ook wel voorstellen dat je de bron weghaalt, dat veel gezonder voelt of zo. Dat die aanpak gezonder is. En dat wordt ook wel eens met social media en zo wordt het ook wel eens een beetje ingegeven. Hoe je daar ook tegenaan kan kijken. Bijvoorbeeld met de voedselallergieën. We komen daar straks op terug. Maar dat een gezondere manier is om het aan te pakken. Dus het is best wel lastig om mensen daarvan te overtuigen dat dit zo speelt bij deze ziekte. Ja. Maar uiteindelijk als je daarin blijft hangen, ik moet de bron weghalen en ik wil eigenlijk niet meer smeren. Ja, dan zeg je ook, dan gaat de kwaliteit van leven gaat achteruit. Omdat je gewoon heel veel klachten krijgt.
Ja, ja dus eigenlijk doen die mensen zichzelf wel tekort.
Ja.
En ik snap die gedachte heel goed. Hè? We moeten die oorzaak aanpakken. Maar als je daarin blijft hangen en het leidt ertoe dat je je eczeem onvoldoende behandelt, dat vind ik eigenlijk heel jammer voor hen zelf. En het is natuurlijk denk ik heel menselijk om zo mechanistisch noem ik dat dan te denken van oorzaak-gevolg. Dus een gevolg moet je aanpakken bij de oorzaak. En dat daar dus op social media ook veel adviezen over gegeven worden. En dat is ook waar de patiënten bij mij in de spreekkamer komen. Van kan het dan geen allergie zijn, dokter? En ja, het lastige is ook nog dat er wel natuurlijk een associatie tussen eczeem en allergie bestaat. Want we weten dat als je eczeem hebt, dat je een verhoogd risico hebt om bijvoorbeeld een voedselallergie te ontwikkelen. Maar het is niet zo dat je door de allergie eczeem krijgt. Wat krijg je dan van een voedselallergie? Dan krijg je, pinda neem ik als voorbeeld. Kort na het eten krijg je tinteling in je mond, zwelling van je tong, zwelling van je lippen, tot zelfs luchtwegklachten met benauwdheid of braken of acute diarree. Heel kort na het eten, meestal binnen 10 minuten al, maar soms kan het iets langer duren, tot max 2 uur. Ja, dat zijn klachten van voedselallergie. Dus mensen met eczeem hebben ook een hoog risico om dat soort klachten ook te krijgen. Maar het is niet zo dat als ze die pinda eten, dat ze door die pinda eczeem krijgen. Dus dat is altijd best wel ook ingewikkeld om te begrijpen. Maar ik heb ze dus wel eens gehad dat ze op water en rijstekrekkers binnenkwamen en van top tot teen onder het eczeem zaten. En het is ook nog zo dat we daar gedurende de afgelopen tientallen jaren ook anders over zijn gaan denken. 30 jaar geleden dachten we dat er misschien nog wel een relatie was tussen voeding en eczeem. En werden ook allerlei dieetadviezen gegeven voor eczeem. Daar zijn we eigenlijk helemaal van afgestapt. En een goed voorbeeld daarvan is ook onderzoek wat de afgelopen jaren heeft laten zien, dat je juist als je eczeem hebt, heel vroeg aan dat soort voedingsmiddelen blootgesteld moet worden. Daarmee bedoel ik dat kinderen met eczeem juist al heel vroeg dingen als pinda en kippenei moeten gaan eten, omdat dat het risico op het ontwikkelen van een allergie heel erg verkleint. En nou, als je nu met je baby bij het consultatiebureau komt, dan krijg je ook het advies om baby's al vanaf de leeftijd van 4 maanden pinda en ei door de prakjes heen te mengen. Omdat we gewoon echt weten dat dat een heel groot effect kan hebben op de vermindering van het risico van het ontwikkelen van een voedselallergie. En we zien ook nu veel minder voedselallergieën ontstaan door deze maatregelen. Dat we nu kinderen vroeg wel aan al dat soort voedingsmiddelen blootstellen. Ja. Dus het is ook heel lastig als patiënt om dat soort ontwikkelingen de wetenschap te volgen. En zeker als je zoveel bronnen hebt die we nu hebben op internet, kun je alles vinden. En filter daar maar eens uit wat klopt en gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs en wat een idee is van iemand die dat uitdraagt. Ja. Dat is ook heel erg lastig.
Dus kan voedsel een rol spelen in het verergeren van het eczeem?
Niet een directe relatie. Dus in die zin heeft het geen zin om voedingsmiddelen vanwege het eczeem te gaan mijden. Alleen om het nog ingewikkelder te maken, kan het wel een indirecte relatie tussen voeding en eczeem zijn. Als je natuurlijk een voedselallergie hebt en je reageert op pinda door die zwelling van je lippen en braken en benauwdheidsklachten, ja, dat is wel stress voor je lichaam. En we hebben het over gehad dat stress kan zien als uitlokkende factor voor eczeem. Dus dat daarna je eczeem onrustig wordt, dat kan wel. Dan moet je niet pinda mijden omdat je eczeem erger wordt. Nee, je moet pinda mijden om te voorkomen dat je zo'n allergische reactie op pinda krijgt. Ja. Maar mensen die niet die allergische klachten hebben, van die zwelling van die tong en die mond en die braken en die benauwdheidsklachten, die hoeven dan die pinda niet te mijden. En die moeten juist die pinda eten, omdat we weten als je iets lang niet eet en je hebt die aanleg voor het ontwikkelen van allergieën, moet je juist via de mond blootstelling hebben aan pinda onder andere, om allergieën te voorkomen. En dat is wat we doen bij die kleine kinderen. Vroeg, via de juiste route, via de mond blootstellen aan die voedselallergenen, zoals ze dat noemen, die eiwitten die in de voeding zitten, die allergische reacties geven, om te voorkomen dat ze allergisch worden. Want wat krijg je anders? Die baby heeft eczeem, die huidbarrière is gestoord. Dan komen die voedselallergenen via de huid het lichaam binnen. En dan denkt het afweersysteem, hé, dat is raar. En dan gaat hij een allergie ontwikkelen. Dus via de juiste route, via de mond moet het binnenkomen. En dan kun je zorgen dat je tolerant wordt, zoals we dat noemen. Of dan heb je een grote kans dat je tolerant wordt en niet allergisch.
Ja, consultatiebureaus hebben daar hele schema's voor om dat eventueel toe te voegen. Als je een soort van bang bent van, nou, mijn kind zou wel eens een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van een voedselallergie. Dat kan je allemaal met een consultatiebureauarts bespreken. Zeker. Om dat op te starten. Ja, het is heel ingewikkeld. Luisteraars, als jullie nu nog aan de lijn zitten of als jullie nog luistert, netjes gedaan. Maar het is ingewikkeld. We kunnen het ook niet makkelijker maken dan het is.
Ja. Nee, alleen het belangrijkste wat ik hoop dat de luisteraar kan onthouden is, probeer niet een uitgebreid dieet vanwege het eczeem te gaan proberen. Want Ja, kijk, dat iedereen een keer experimenteert met voeding, dat is prima. Maar ja, we hebben soms ook, hè, die diëten kunnen heel erg uitgebreid zijn, dat je gewoon voedingstekorten krijgt, terwijl het op je eczeem helemaal geen effect heeft. Ja. En dat zou toch echt zonde zijn?
Ja, en je onthoudt jezelf ook dingen die misschien wel heel lekker zijn, maar en helemaal geen kwaad kunnen voor het eczeem. Maar ja, dat toch een soort van voelt alsof het effect heeft.
Ja, ja. En het is ook lastig, want dat eczeem is soms dagelijks aanwezig en kan ook heel erg van zichzelf een wisselend beloop hebben. En we eten elke dag. Dus ja, ja. Als je dan gaat zoeken, dan vind je al snel dat er misschien wel een relatie is. Ik denk ook heel menselijk dat je daar toch nog een soort over nadenkt en daarnaar op zoek blijft. Alleen, ja, je moet er niet in verzanden en dat als gevolg heeft dat het ten koste gaat van de behandeling van je eczeem.
Ja.
Want dan doe je echt, denk ik, jezelf tekort.
Ja. Ja, dit zijn een van de misverstanden die rondom eczeem spelen. Dat voedsel een gevolg heeft op de mate van eczeem. Zijn er nog meer misverstanden?
Die zijn er zeker. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat je er overheen groeit. Het is wel zo dat eczeem op de kinderleeftijd veel meer voorkomt dan op de volwassen leeftijd. Het is zelfs zo dat 1 op de 5 kinderen heeft eczeem. Dat is natuurlijk niet altijd ernstig, dat kan ook heel mild zijn. Maar dat geeft aan dat het echt vaak voorkomt. En bij de volwassen leeftijd zien we dat wel minder. Dus er is een groep patiënten die minder klachten krijgt naarmate hun leeftijd vordert. Ik zie toch ook vaak dat weliswaar de hele periode in het leven kunnen zijn waarin er weinig last van het eczeem is, jarenlang geen last. Zie ik toch ook volwassen patiënten die bij mij op de spreker komen, die zeggen, ja, ik had het als kind. Toen ik ongeveer naar school ging en daarna heb ik jarenlang niet gehad en nu krijg ik het weer. Dus het is toch, iedereen heeft misschien wel een zwakke plek of zo'n gevoelige plek, dat als je eenmaal eczeem hebt gehad, dat het wel kan zijn dat de huid nog wel eens in je leven kan opspelen. Maar het goede nieuws is dat het dus ook, hè, als je op een moment in je leven zit waarop het echt slecht gaat met je huid qua eczeem, dat er ook echt, ook al hè, bewijs van doe je niks, ook periodes kunnen zijn waarin het spontaan ook beter kan gaan. Want het eczeem heeft van zichzelf wel een wisselend beloop. Dus als er een periode in je leven is waarin je heel veel behandeling nodig hebt met de zalven, betekent niet dat dat nu zo is dat je dat de rest van je leven nodig zal hebben.
Ja, gelukkig.
Ja, er is dus wel in die zin wel hoop.
Ja.
Maar te overheen groeien, dat geeft ook een idee. Hè? Alsof het op vaste leeftijd er niet meer is. Maar ja, we weten echt wel dat er veel volwassen patiënten zijn nog met eczeem.
Ja. En dan heb ik bijvoorbeeld ook net ook een patiëntje gehad. Die heeft duidelijk eczeem. Gesmeerd met hormooncremes. Laagste klasse. Het is een kindje van 2. Het kindje heeft een donkere huidskleur en die krijgt nu witte vlekken in het gezicht en op de plekken waar het eczeem zat. En die moeder heeft in het gezicht ook 2 keer gesmeerd. Maar in het gezicht moet je wat voorzichtiger zijn, dus dat wat minder vaak, wat dunner. Maar die heeft dat 2 keer gedaan en die zag toen witte vlekken ergens in dat proces ontstaan. En die schrok daar meteen van, die heeft nooit meer in het gezicht gesmeerd. Nou, nu zag ik haar dus ook op het spreekuur met wat ruwige plekken van het gelaat. En ook verder over het lichaam, een paar ruwige plekken. Maar gelukkig heeft de eczeem over het algemeen heel goed wel zijn werk gedaan. En heeft het kleintje veel minder last van jeuk, gelukkig. Wat vind je hiervan, van die witte vlekken die ontstaan?
Het is goed dat je dat aanstipt, want dat is wel iets wat ik ook in mijn spreekkamer vaak zie en ook vragen over krijg. En er toch vaak wordt gedacht, oh, dat moet wel door de behandeling komen. Terwijl we eigenlijk weten dat het die ontsteking in de huid door het eczeem ook tijdelijk gelukkig het pigment kan onderdrukken. Dus dan zie je vaak in de zomer, want dan zijn we buiten en dan krijgen we zonblootstelling en dat stimuleert ons pigment en worden we wat bruiner. En dan zie je dat er dus sommige plekken daarin achterblijven. En dat zijn juist plekken waar dus eczeem heeft gezeten. En dat komt dus niet door de zalf, maar gewoon door het eczeem. Het goede nieuws is, als je het goed behandelt en de ontsteking is lange tijd weg, dat het ook pigment ook weer gewoon terugkomt. Het duurt wel wat langer, wat ik al zei. Want daar moet wel wat zonstimulatie, dan moet dat pigment weer wat stimuleren. En dan zie je dat dat weer bijtrekt.
Hmm.
Maar het is dus juist belangrijk om het dan wel te behandelen. Omdat ik dan groter, dat de kans groter is als de ontsteking weg is, dat het pigment weer terugkomt.
Ja. En dan toch zit daar een soort angst. Dus ik vind het ook moeilijk om haar zomaar te overtuigen van ga toch maar die hormooncreme smeren. Kan de hormooncreme zelf ook de hypopigmentatie veroorzaken?
Ja, de sterke hormoonzalven die kunnen wat verbleking van de huid geven. Maar dat is ook vaak meer verbleking doordat de bloedvaatjes samen knijpen in de huid. Dus als je hormoonzalf smeert, kan je ervaren, zeker als het wat een sterkere klas is, dat er een wat bleke vlek ontstaat. Maar dat is dus meer door die vaatjes, dus dat de roodheid uit je huid verdwijnt eigenlijk. Dus het is niet zo dat de hormoonzalf totaal geen effect heeft. Maar zeker in het geval van de moeder in jouw spreekkamer met dat kind. Ja, ze hebben nauwelijks in dat gezicht gesmeerd met een hele milde klasse. Dus geen sterke hormoonzalf. Verwacht je absoluut niet dat het daar iets mee te maken heeft.
Nee.
En we kennen het goed van eczeem dat die witte vlekken geeft.
En die bloedvaatjes die dan dunner worden van de eczeemzalf, wat is het beloop daarvan?
Ja, ze worden niet dunner.
Of ze worden samengeknepen.
Ja, we hebben daar een mooie term voor. Dat heet vasoconstrictie. Dus ja, de bloedvaten kunnen uitzetten. Dan gaan we blozen bijvoorbeeld is een voorbeeld. En bloedvaten kunnen samenknijpen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook als we de kou ingaan. Dus door die hormoonzalf kunnen de bloedvaten samenknijpen. Maar dat is een tijdelijk effect.
Ja.
Dus dat is niet blijvende schade aan de bloedvaten.
Nee.
Maar daardoor kan de patiënten wel ervaren van als ze ergens hebben gesmeerd, dat het een beetje bleek wordt. Maar dat is kortdurend en dat ontstaat snel. Terwijl deze witte vlekken bij dit kind uit jouw spreekkamer, dat is iets wat juist wel na enkele weken meer ontstaat.
Ja.
Maar dat is dus door het eczeem.
Ja. Nou, dat is nog een misverstand ter wereld uit. Wanneer komt het moment dat iemand richting de tweede lijn zou moeten naar de dermatoloog?
Nou, als je zeker weet dat de hormoonzalf goed wordt toegepast, dus met de vingertip eenheid en de smeerschema's, en het niet lukt om zo'n smeerschema te volgen, omdat het eczeem dan eigenlijk direct terugkomt.
Dus je kan niet afbouwen?
Het afbouwen lukt niet, precies.
Ja.
Vaak zie je dan wel dat het werkt, alleen het lukt gewoon niet om te minderen. Ja, dat kan een reden zijn om naar de tweede lijn te verwijzen, naar een dermatoloog. Want we hebben meer opties, denk aan tabletten of injecties. Maar gelukkig is dat maar nodig in een heel klein deel van de patiënten met eczeem.
Ja, en dat is ook niet idealiseren, die behandeling. Want dat heeft natuurlijk ook weer andere soortige bijwerkingen.
Klopt.
Dus dat gebeurt alleen als het inderdaad allemaal faalt qua topicale.
Ja, en we geven het ernaast. Dus het is niet zo dat je dan stopt met het zalven. Je geeft het erbij om net dat extra zetje te kunnen geven aan het afweersysteem. Waardoor het wel lukt om in ieder geval af te bouwen.
Ja.
Dus het is niet een makkelijke alternatief voor het smeren.
Ja.
Dus die basis die moet gewoon op orde zijn. Ja. En ja, als je het daarmee niet redt, dan kan dat een reden zijn.
Ja.
Ja, als er twijfel is aan de diagnose, dan kan ook een dermatoloog daar een rol in spelen.
Ja. Nou, zo zijn we aan het eind gekomen van deze uitleg over eczeem. Ik hoop dat jullie als luisteraars hier verder mee kunnen, het hele fenomeen kunnen begrijpen en hoe te smeren. En dan verwijs ik ook heel graag naar de belangrijke websites hierover. Die staan in de show notes, dat zijn de notities bij de podcast. Ik denk dat het zo'n 3 verschillende websites zijn die heel bijdragend kunnen zijn om de schema's te kunnen inzien en nog verdere onderbouwing te kunnen lezen. Marlies, heel veel dank voor jouw uitleg hierover.
Geen dank.
Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!